Goedemorgen, allen hier aanwezig hier in deze kerk en in ieder die later of nu thuis met ons meeluistert. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst, waarin dominee Harmian ons inkelaar ons zal voorgaan. De bloemen van deze morgen die gaan als felicitatie van de gemeente naar Annie en Arie Kraaienbos. André en Annie, ja. Ze waren dus afgelopen maand 50 jaar getrouwd, een gouden paar dus. En dus u mag ze na de dienst denk ik gelijk meenemen. Nou, na de dienst ben u van harte welkom in de pastorijen. Voor een kopje koffie, thee of voor de kinderlimonade. En daar ligt ook een kaartengroet die u ook weer kunt ondertekenen. De eerste collecte voor vandaag is voor gevangenenzorg. Dat staat voor geloof in herstel. Vrijwilligers bieden gevangenen en hun familie een helpende hand en ook een nieuw perspectief. De tweede collecte is voor kerkbeheer. En de collecte bij de uitgang is voor het grote onderhoud van de kerkgebouwen. Volgende week zondag, 14 april, dan begint de kerkdienst om 9 uur. En in die dienst hoop dan voor te gaan, dominee Charlotte Inkelaar de Mos. En vandaag beginnen we dan de dienst met het zingen van lied 136 uit de evangelische liedbundel. Wij groeten u, o dag der dagen. En namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we aan het begin van deze dienst ons in stil gebed wenden tot de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Het is Pasen geweest. De dag van de Heer is nu de zondag steeds. En laten we dan ook als nieuwe mensen een nieuw leven leiden. Dat is ook een oproep die van Pasen uitgaat. De Heer is opgestaan en het nieuwe leven binnengegaan en wij met hem. En daarom zullen we zingen lied 310. Dat is een soort samenvatting, vertaling, weergave van de 10 geboden. Maar op een manier die ons misschien wel wat te zeggen heeft. Om dat eens te zingen en te beseffen, ja, dit nieuwe leven zijn we ingegaan. Nu willen we ook leven naar Gods bedoeling. Dat wordt hierin uitgedrukt. Laten we dan bidden om Gods ontferming. Heer, onze God, tot u komen wij op deze morgen. En zoals Israël de geboden kreeg nadat ze bevrijd waren uit Egypte, zo krijgen wij ook uw wil voorgeschoteld nu wij bevrijd zijn door Jezus Christus onze Heer, door zijn sterven en opstaan. Wij danken u, Heere God, dat dat achter ons ligt, maar niet in het verleden om eraan voorbij te gaan, maar om op te bouwen, om er altijd mee te leven, om daar onze basis altijd te mogen hebben. Help ons zo daarmee door te gaan. Help ons ook zo te leven dat het onze naaste vreugde geeft. in plaats van dat we de vreugde van een ander afnemen. Help ons zo te leven naar uw wil. En vergeef ons dat we tekortgeschoten zijn, ook zo regelmatig in deze dingen. Help ons ook de waarheid lief te hebben, in het luisteren ernaar en in het spreken ervan. Help ons, Heer, om heldere mensen te zijn en te worden. Maak ons zo, zo bidden wij. En dat bidden we ook voor onze wereld, dat niet de leugen zal regeren, maar de waarheid zal worden gezocht. Ook in conflicten, in oorlogen, Heer, ontferm u over de mensen die lijden. Ook nu, dat bidden we, Heer, ontferm u. En we wenden ons tot u, zelfs met een lofzang, want Pasen gaat door. De overwinning van Christus zet zich door en daarop mogen wij bouwen. In zijn naam, amen. En laten we dan ook de lofzang zingen. Dat is lied 351 uit de Evangelische Liedbundel. Voordat nu de Bijbel open gaat, bidden we om Gods geest. Heer, wij prijzen u en danken u dat we de lofzang van Pasen mogen voortzetten in ons leven, in ons samen zijn, dat we die mogen laten klinken. We bidden dat we ook door uw geest meer mogen verstaan van de goede dingen die u aan mensen geeft. Help ons daarbij ook iets uit het woord te ontvangen. Deze morgen voor ons hier, voor de kinderen in de nevendienst, voor mensen die overal in onze wereld nu ook samenkomen in dezelfde naam van de opgestane, onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan mogen dus de kinderen met Lindy meegaan in de kerk. Fijn dat jullie er zijn, allemaal. Zullen we nu zo gaan luisteren naar de lezing. En de eerste lezing is uit een psalm. En het thema van beide lezingen is wandelen in de waarheid. Nou, wat daarmee bedoeld zou kunnen zijn. En dat komt voor in beide lezingen. Vooral dat tweede briefje van Johannes. Dat is eigenlijk een heel apart iets. Dat er van die hele kleine briefjes ook voorkomen in het Nieuwe Testament van maar net een hoofdstuk. Maar dat gaat vooral over waarheid. Kun je afvragen, wat wordt daar nou mee bedoeld en wat heb je daaraan? En wat betekent dat voor ons? Dus daar gaat die tweede brief over. En die is gericht aan de uitverkoren vrouwen. En het spreekt over haar kinderen. En Hanneke zei net al, aan wie wordt dat bedoeld, aan wie u wordt ermee bedoeld? Maar waarschijnlijk is dat gewoon een gemeente, een manier van spreken. Dus die gemeente wordt aangesproken als de uitverkoren vrouw en haar kinderen, dat zijn dan de gemeenteleden. Dus dan kunt u die lezing een beetje beter plaatsen waarschijnlijk. Na de eerste lezing zingen wij Psalm 86, vers 4. Leer mij naar uw wil te handelen, laat mij in uw waarheid wandelen. En na de tweede lezing zingen we 653, de coupletten 1 en 7. En Hanneke zal voor ons lezen.
De eerste lezing is uit Psalm 86, de versen 11 tot en met 15. Wijs mij uw weg, Heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij uw grote trouw. U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. God, een opstandige bende komt op mij af. Met geweld bedreigen zij mijn leven. Zij houden u niet voor ogen. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. De tweede lezing is de tweede brief van Johannes. Van de oudste, aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik werkelijk lief heb. En niet alleen ik, maar allen die de waarheid hebben leren kennen. Op grond van de waarheid die in ons blijft en bij ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn. Van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik was zeer verheugd te merken dat verscheidenen van uw kinderen de weg van de waarheid volgen, in overeenstemming met het gebod dat de Vader ons gegeven heeft. En nu heb ik een verzoek aan u, geliefde vrouw. Ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een gebod dat ons vanaf het begin bekend is. Laten we elkaar lief hebben. Liefhebben houdt in dat we leven volgens God geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven. Er zijn veel misleiders in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. In hen is de misleider bij uitstek, de antichrist, te herkennen. Let op uzelf en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg ervoor dat u het volle loon ontvangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft, maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet. Want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken. Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, wil ik dat niet doen met inkt op papyrus. Ik hoop naar u toe te komen en persoonlijk met u te spreken.
Dan zal onze vreugde volkomen zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is waarheid? Dat is al een oude vraag. Pilatus zei dat tegen Jezus toen Jezus tegen hem gezegd had, toen hij werd terechtgesteld en voor hem moest verschijnen, ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen op aarde. En toen zei Pilatus, wat is waarheid? Dat is een oude vraag. Waarheid staat vaak wel ter discussie. En we zongen ook net de weg, de waarheid en het leven. En dat is wat Jezus zei over zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan hoop ik daar straks ook bij uit te komen dat dat iets meer duidelijk wordt voor ons. Waarom Jezus dan dat kan zeggen. Waarom hij de weg, de waarheid en het leven is. Daar gaat het naartoe. Maar eerst wel die vraag, wat is waarheid? Wat is nou echt? Ik zou u bijna aanbevelen om een bepaald filmpje even te bekijken, een keer thuis, als je de gelegenheid hebt, van een bisschop in Beieren, die met Pasen een paasgrap vertelde, met het oog op de paaslach, zo heet dat. De paaslach is een gebruik in de katholieke kerk al langer gaande, een oudere traditie, om met Pasen ook inderdaad te kunnen lachen ergens om. Omdat we bevrijd zijn met Pasen. Pasen is dus echt een feest waarin er van alles van ons afgevallen is. De zonde, de schuld is gebleven bij het kruis, dat is de verkondiging. En Christus is opgestaan tot een nieuw leven voor het heden en voor altijd. Er is zoiets groots gebeurd. Het is een werkelijke bevrijding. En daarom een paaslach. Dus iets grappigs te vertellen. En dat filmpje raakte me zo, of vond ik zo grappig eigenlijk, want dat is een bisschop die een mop dus vertelt, iets vertelt, maar zichzelf niet goed kan houden. Dus ondertussen, ja, daar zie je, het is heel eerlijk. Het is geen ritueel, maar daar wordt er zelf helemaal door gepakt, door wat hij vertelt of leest. Ik zal ook maar even heel kort vertellen wat hij vertelde. Ik kan het niet zo mooi doen als hij dat vertelde, maar Het is wel even grappig. En dat is wel op zijn plek, denk ik. Iets van na Pasen, van blijdschap, dat alles van je afvalt, dat je ook werkelijk wel kunt lachen. En u zult waarschijnlijk meer glimlachen dan lachen, maar het mag wel lachen hoor. Het gaat erom dat hij vertelde, die bisschop, dat in 1920 toerisme kwam een beetje op gang, ook naar Beieren toe, naar de Beierse bossen. En er was een dorpje, kreeg een brief. Er kwam een brief van een mevrouw uit de grote stad. En die vroeg, het was in de tijd nog zonder stromend water, is er misschien een wc beschikbaar daar ergens bij u, als ik daar kom. En ook begrepen de mensen in dat dorp, want de brief kwam aan bij de burgemeester, begrepen niet wat daar wordt mee bedoeld met wc. Wat is dat voor afkorting? Wat wordt daarmee bedoeld? Men kwam er niet uit, men kon het niet vinden. En toen dacht de dorpspastoor, ik weet wel wat ze bedoelt, dat moet het vast zijn. Want tegenwoordig schrijven moderne mensen vaak de K ook al met een C. Ze bedoelt natuurlijk Waldkapelle. Of die er was. Ja, natuurlijk is die. Dus de brief werd geschreven, keurig. Hooggeachte mevrouw, we waarderen het zeer dat u onze wc wilt bezoeken. Hij is al 300 jaar oud. En er zijn 30 zitplaatsen. En er wordt vaak wel één persoon tegelijk maakt er vaak gebruik van. Maar er kunnen meerdere mensen terecht. De dorpspastoor die komt er ook regelmatig. En bij bijzondere gelegenheden, bij festiviteiten, dan zal ook de blaaskapel optreden. En zo ging dat nog even door. Ik denk, en die bisschop kon zich dus niet goed houden. Dus als u dat filmpje kunt vinden op internet, Beieren, de bisschop en de paas lach, dan zou ik het aanbevelen. Maar goed, je stelt je helemaal voor hoe die mevrouw die brief zou hebben gelezen over die wc. In het bos. Maar waarom past dat wel ergens, naar mijn gevoel, toch bij waarheid? Want ik probeer die verbinding wel te leggen. Is toch dat het bevrijdend is. Dat het echt bevrijdend is dat iemand echt zichzelf helemaal kan zijn. En dat we dus ook voor God mogen zijn wie we zijn. En het wordt ook zo mooi gezegd in deze psalm. Wijs mij uw weg, Heer. Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. En dan verenig mijn hart tot ontzag voor uw naam, zo staat er letterlijk. Dus dat ik uit één stuk ben, dat ik met helemaal toegewijd ben. Dat ik niet alle kanten uitga met mijn gedachten en met mijn wil, maar dat ik eigenlijk verlang naar wat goed is. En dat ik een centrum heb in mijn leven waaruit ik leef, vanuit uw waarheid, dat ik daaruit leven mag. En dat kan. En dus momenten waarin mensen zich echt ook echt zichzelf zijn, waarin wij onszelf kunnen zijn. En dat zag ik dan eigenlijk bij die bisschop bij dit vertellen. Maar wij mogen mensen zijn die leven in de waarheid. Of wandelen in de waarheid, zoals het dan in de schrift genoemd wordt. En dat is niet direct zo een toeristisch wandelen, maar wel een levensweg gaan in de waarheid. En wat zou dat nou dan toch zijn? Leven in de waarheid. Václav Havel, de dissident tijdens het communisme in Tsjechië, Tsjechoslowakije, had het daar ook over. Leven in de waarheid, want onder het communisme moet je steeds eigenlijk in de leugen vaak leven. Dingen die niet kloppen, waarin je mee moet gaan of waardoor je wordt onderdrukt, waar je in een systeem zit dat niet klopt. Maar je wilt leven zelf in de waarheid, niet daarin meegaan, in de dingen die niet kloppen. En dat zit ook sterk in deze psalm en juist ook in deze brief. Want dat kleine briefje van Johannes, in de eerste 4 versen komt 5 keer het woord waarheid voor. Dus blijkbaar is het toch wel heel belangrijk. Het was toen belangrijk. En je kunt je afvragen of het vandaag de dag belangrijk is. Ik denk het wel. Er is heel veel sprake vaak van nepnieuws. Van dingen, wie moet je nou eigenlijk vertrouwen als er uit verschillende bronnen tegenstrijdige berichten komen? Wie spreekt nou de waarheid? Dat is soms wel lastig. En met kunstmatige intelligentie is nu meer mogelijk. Een stem kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een ouder te bellen en dan klinkt het als een kind dat in nood is. Of filmpjes, mensen kunnen gepresenteerd worden terwijl ze iets totaal niet gezegd hebben. Dus er is wel het gevaar van de leugen, van bedrog aanwezig. En wat is dan waarheid? Hoe vinden wij te midden van dat alles waarheid? En zijn we niet cynisch zoals Pilatus die zegt, wat is waarheid? Want dat is wel een groot gevaar, denk ik, in onze tijd. Als er veel dingen niet zo duidelijk meer zijn, als je niet zo goed meer weet of het nou leugen of waarheid is, dat we dan ook maar minder prijs gaan stellen op waarheid. Of denken van, ach ja, we weten het allemaal niet zo goed meer. En dat kan dus ook heel erg gelden voor het evangelie. Dat je daaraan maar gaat twijfelen. Dat we alle dingen wat minder serieus nemen. En denken van ja, je weet het toch ook maar niet. En dan dringt juist het evangelie, dringt het Nieuwe Testament er heel sterk op aan. Dat er wel waarheid is. Het is heel belangrijk dat er waarheid is. Want er waren ook mensen in de tijd dat die brief werd geschreven. Die zeiden, Jezus, Christus mens geworden, dat kan eigenlijk niet. God mens geworden, dat is eigenlijk een onmogelijkheid. Wij geloven wel in God, maar dat hij mens geworden is in Jezus Christus, dat kan eigenlijk niet. De briefschrijver schrijft, er zijn veel misleiders in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. In hen is de misleider bij uitstek de antichrist te herkennen. Let op uzelf en verspeel niet wat we bereikt hebben. Want dat is zo belangrijk, dat we niet verliezen die waarheid van Jezus Christus. En dat hij dus echt gekruisigd is daar. En dat dat echt plaatsgevonden heeft toen. En dat hij ook echt opgestaan is. De Heer is waarlijk opgestaan. Is wel heel belangrijk. Dat is een rots waar je op je staat. Dat is een vastheid voor het leven. Voor leven en sterven, dat blijft. Dus de schrift drukt heel erg ons op het hart om die waarheid aan te nemen en die waarheid ook vast te houden. Aan het begin van de eerste brief van Johannes, die is een beetje langer, 5 hoofdstukken. Maar die begint er meteen mee dat hij het heeft over het woord van God, over Christus dus. Dat hebben wij gehoord, we hebben het gezien met eigen ogen, we hebben hem gezien en we hebben met onze handen, onze eigen handen hem aangeraakt. Om maar te laten voelen dat hij echt mens geworden is. Dit is realiteit. Dat deed mij denken aan lang geleden dat Charlotte en ik in Kenia waren. En toen werden we ergens binnenkwamen, in een dorpje kwamen, daar werden we heen gebracht. En dat was echt wel echt afgelegen nog. En er waren kinderen aan het buiten aan het spelen. Dat is natuurlijk heel vaak daar wel zo. En ik had zo mijn arm, raam open, natuurlijk warm. Arm over de rand van de deur dan. En toen die kinderen, die hadden wat gekheid. En die kwamen toen naar ons toe. En ze keken zo en toen wilden ze graag die arm aanraken. De een naar de ander. Of het wel echt was. Een witte arm. Dat is toch iets geks. Is dat wel echt? Maar zo tastbaar, dat doet je hier ook aan denken, de eerste brief van Johannes. Je moet het maar eens lezen, hoofdstuk 1, vers 1. Wij hebben, onze handen hebben hem aangeraakt. En zo erg wil dus ook die brieven willen dat thuis brengen bij de mensen. Ja, maar het is wel echt. Want in die tijd ging men ook denken, ja, dat kan je toch haast niet geloven allemaal. Dat God zo dichtbij gekomen is, zo daadwerkelijk mens onder de mensen. Dan gaat het nog verder. Wie niet bij de leer van Christus blijft, maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Dus als je dat wat over Christus geleerd wordt, verteld wordt, achter je laat, dan heb je God ook niet. Dan verlies je ook God daarmee. Maar wie daar wel bij blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. En misschien is het u ook wel opgevallen dat wat daarna komt, en dan denkt iedereen even, commentaren beginnen dat ook onmiddellijk uit te leggen, te verklaren, te verduidelijken. Want dat klinkt heel raar dat er staat. Als er iemand bij u komt die deze leer niet draagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet. Want wie zo iemand groet is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken. Nou, dat gaat wel ver, zou je zeggen. Je hoort toch altijd gastvrijheid te verlenen aan mensen? Dat is toch ook een gebod of een aanwijzing in de schrift? Maar hier blijkbaar als iemand dat dus niet doet en een ander verhaal vertelt over Jezus, dan moet je zelfs geen contact met hem hebben. Dan moet je hem niet goed of in je huis opnemen, geen onderdak verlenen. Want op die manier breng je iets binnen wat de zaak, wat misleiding is. Je brengt misleiding de gemeente binnen. En het is ook kostbaar dat we de waarheid wel behouden, dat je dus niet misleiders moet gaan opnemen in je midden. Dat kan niet. Het is zo kostbaar. Het komt er zo op aan. Ik fiets nog wel eens in de omgeving en pas gebeurde het mij dat ik op een fietspad, het was wel een geasfalteerd fietspad, een vrachtwagentje tegenkwam. Die kwam net uit de andere richting en het was een buitenlands vrachtwagentje. En ik denk, wat doet hij hier nou? En ik denk, nou ja, dan moeten ze maar omheen, vreemd hoor. En ik was even een stukje verder en toen dacht ik, hey, oei, ik had die man moeten waarschuwen. Want die kan daar helemaal niet verder. Er komt een smal bruggetje, een fietsbruggetje. En daar kan die nooit overheen. Hij komt nooit verder straks. En hij moet dat hele fietspad straks achteruit terugrijden. En het slingert ook. Dat vergt wel heel veel van de chauffeur om zo terug te kunnen rijden. O jongens, had ik hem maar gewaarschuwd, dan was hij niet zo ver gegaan. Ik had hem moeten waarschuwen voor een doodlopende weg. En er zijn nogal wat doodlopende wegen als je goed kijkt. Ook in de omgeving, je denkt wel eens, ik sla een andere weg in. Maar dat staat meteen al wel een woord, doodlopende weg. Het is heel belangrijk dus om wel op de goede weg te blijven en niet een doodlopende weg in te gaan. En dat doet mij ook wel denken aan wat hier staat. Wie niet bij de leer van Christus blijft, maar verder wil gaan, heeft God niet. En dat was dus een gevaar in die tijd, dat mensen verder wilden gaan. Die zeiden, oké, dat van Jezus, dat is allemaal gebeurd, maar dat is eigenlijk het verleden. En wij gaan nu zelf weer verder op onze eigen manier. En we zijn wel kerk of wat dan ook, maar goed, dat is wat minder relevant nu. Ze wilden dat min of meer wat meer achter zich laten, bepaalde dingen die aanstootgevend waren, bijvoorbeeld dat de Messias, de Zoon van God aan het kruis gestorven is. Al die dingen die zo hard zijn aan het geloof, dat laten we achter ons. We gaan nu wat verder. Maar dan zou de apostel zeggen, dan sla je dus een doodlopende weg in. Een weg die echt ook dood loopt. En dat zegt zelfs de eerste psalm al, we hebben gelezen uit de psalmen, maar de eerste psalm die eindigt met die woorden, de weg van de wettelozen loopt dood. Dat gaat niet verder meer. Dus je moet wel goed weten op welke weg je zit. De weg van de waarheid. De weg van Gods waarheid. En dat je op die weg ook blijft. En je er niet van af laat brengen. Dus Pasen is het fundament onder onze voeten. We gaan niet zeggen, we hebben Pasen gehad en nu gaan we verder het jaar in en vergeten we het. Nee, Goede Vrijdag en Pasen zijn het fundament onder ons geloof. Dat is de waarheid. Ik ben gekomen om de waarheid te zijn, de waarheid te brengen op aarde, zei Jezus. En dat heeft hij daarmee gedaan. Gods betrouwbare trouw aan mensen die hij zo voltrokken heeft. Dat is de basis van ons bestaan. De waarheid. En die moet je niet loslaten, die moet je niet ergens anders voor inruilen. En dan is het ook weer aparte van die eerste Johannesbrief, die eindigt dan in het allerlaatste vers met kinderen, behoed je voor de afgoden, of letterlijk staat er eigenlijk meer voor de nepgoden, voor de spoken of dingen die mensen maar verzinnen. Er zijn veel dingen die bijna vereerd worden door de mensen, heel belangrijk gevonden worden, of het nou nationalisme is of andere dingen die heel belangrijk worden op een gegeven moment, dat het bijna een god wordt voor mensen of voor een volk, dat ze daar alles om geven. Maar dat is gevaarlijk, dat is verkeerd, dat zijn andere goden, daar moet je voor waken. Dat is geen god, de god is Jezus Christus. En volgen, we moeten bij in zijn waarheid blijven. En dan eindigt hij ook zijn brief er nog mee. Hoewel ik nog veel te zeggen heb, wil ik dat niet doen met inkt en papieren. Ik hoop naar u toe te komen en persoonlijk, letterlijk van mond tot mond, met u te spreken. Dan zal onze vreugde volkomen zijn. Dus er zit ook heel veel in de daadwerkelijke ontmoeting. Hij schrijft niet veel. Hij zegt, nou, verder praten we wel verder als we elkaar ontmoeten, als we elkaar weer zien. Dat is ook een tastbare aanwezigheid. Dat is ook in een tijd waarin we nu leven met sociale media, allerlei media. Je kunt nu alles op afstand beleven. Maar eigenlijk wat wij beleven met onze eigen lichamelijke aanwezigheid, waar je bent zelf met je lichaam, dat is toch uiteindelijk het belangrijkste. Dat is ook waarheid. Waar ik ben, hoe ik ben, wat ik ben op dit moment en hoe ik dan ook de ander ontmoet. Daar komt het toch op aan. Niet alleen via beelden of schermen of beeldschermen. Dit is de realiteit waarin we leven. En zo is Christus in deze realiteit gekomen als een van ons. En zo mogen wij ook met elkaar omgaan. En daarom is het ook mooi dat je in de kerk samen kunt komen, na de kerk elkaar kunt spreken. Bij de koffie of wat dan ook. Het is belangrijk elkaar ook weer te ontmoeten. Nou, dat heeft de schrijver hier ook. Ik wil jullie graag weer persoonlijk ontmoeten. En dan zal onze vreugde volkomen zijn. En als we vooral dan samen ook in de waarheid leven. Als wat wij zeggen tegen elkaar ook klopt. Je wordt ook zo gauw makkelijk geneigd, ben je soms de dingen wat te verdraaien. Maar doe dat dan ook niet. Probeer echt ook de waarheid te spreken. Wat waar is. En dat we geen leugens of halve leugens of wat dan ook steunen of wat dan ook. Nou, een laatste voorbeeld. Wat me nog in gedachten schoot. Je zou het misschien met kunnen vergelijken met een schip. Een schip dat de waarheid heet. Schepen hebben altijd mooie namen, maar stel dat je hebt een schip de waarheid. En je vaart dus op dat schip de waarheid. We wandelen in de waarheid, maar je kunt ook zeggen we varen met de waarheid. We varen in de waarheid. Door het leven. Hij had al zo'n uitdrukking, je moet je schepen niet achter je verbranden. Maar wat in het verleden natuurlijk wel gebeurde, dat zo'n schip aanlegde ergens bij een eiland. En dan ging je van boord, je wist nog niet goed wat er allemaal te zien zou zijn. Maar dan was het riskant om je schip achter je te verbranden. Als je dat deed, dan wist je in ieder geval, dan kon je niet meer terug en dan moest je daar wel blijven. Maar als je schip dus verbrandt, je zou zeggen echt de waarheid waaruit wij leven, Pasen en alles van Jezus Christus, als je dan ben je overgeleverd aan waar je dan terechtgekomen bent. Terwijl dat schip juist zo belangrijk is, dat moeten we behouden, want dan kun je van daaruit weer verder gaan ook, door het leven. Het schip, de waarheid, daar moeten we trouw aan blijven. En net zoals hier staat, hij schrijft ook op grond van de waarheid die in ons blijft en bij ons zal zijn tot in eeuwigheid. Wij varen als het ware op het schip van de waarheid door Jezus Christus, met Christus. En op dat schip, je legt allerlei plekken aan, je beleeft van alles, je bent overal, maar toch is dat schip het doorgaande in ons leven. En het is ook het doorgaande met een doel, met een bestemming. Het is niet een schip dat uiteindelijk stranden zal of nergens terecht zal komen, maar ook nog weer een doel heeft. En wij mogen leven en varen in de waarheid en wandelen in de waarheid, leven in de waarheid. Omdat God ons die waarheid in Jezus Christus gegeven heeft. Amen. En dan zullen we zingen na het orgelspel lied 25a, Mijn ogen zijn gevestigd. Het is ook heel belangrijk, waar kijk je naar, waar richt je je op? En dat zegt dit lied, net zoals trouwens ook het laatste lied, dat gaat over de morgenster, over Christus. Laten we het goede, het zicht goed behouden en goed vooruitkijken, het zicht op God niet verliezen in ons leven. Daar gaan die beide liederen, de laatste twee liederen over. Laten we dan danken, voorbeden doen. Er is gelegenheid voor een stil gebed. En kunnen ook samen dan het Onze Vader bidden. Heere God, in de eerste plaats willen we u danken, Heere God, dat wij gebaseerd zijn, ons leven is gebaseerd op Pasen, op Christus onze Heer, die gebracht heeft wat hij zei te brengen, de waarheid in deze wereld, omtrent onszelf, dat wij redding van u nodig hebben, maar ook de waarheid dat hij de redder van de wereld is. Heer, wij danken u dat u de wereld niet terzijde hebt gelaten, maar haar volkomen hebt opgezocht en het leven van ons mensen deelt. Help ons dan ook in de waarheid te leven. Heer, we leven in een verwarrende tijd. Er is zoveel en er klinkt zoveel, dat het voor ieder mens moeilijk is soms te onderscheiden wat waar is. En we zien ook maar een deel steeds. En we krijgen ook maar een deel te zien, ook in het nieuws. Heer, wij bidden, wil ons helpen om dan ook niet meer te zeggen dan we weten. Ook bescheiden daarin te kunnen zijn. Ook bidden we dat voor alle mensen die nieuws te brengen hebben. Alle journalisten. Alle mensen die zich uiten op sociale media. Er gaat zoveel rond. We bidden, Heere God, dat we ook echt zuinig zullen zijn op de waarheid die bij u is. Heere God, geef ons onderscheidingsvermogen. We bidden dat ook voor de partijen die in conflict zijn. We bidden voor de bevolking van Oekraïne, voor de toekomst van dat land. Heer, ontferm u. Hoe moet dat verder? We bidden voor Israël, het land Israël en voor alle mensen in Gaza, waar het nu zo zwaar is. Heer, ontferm u over de mensen, maar geef ook de leiders de wil en de zin om te zoeken naar oplossingen, te zoeken naar samenleven op de een of andere manier. We bidden, Heere God, dat daar wonderen zullen gebeuren in de harten van mensen. Dat ze zich zullen richten op wat goed is, verlangen naar waarheid die door beide partijen kan worden gedeeld. Dat er overeenkomsten zullen zijn, toch een gebied dat overlapt, zodat mensen verder kunnen. En niet grote tegenstellingen die alsmaar blijven. Help ons zo ook met anderen om te gaan, om te kijken wat overlapt, wat delen we met elkaar. Dat we daar mee verder gaan. Daar bidden we ook om voor ons als kerk, als gemeente. Ook wij verschillen van mening nogal eens. Ook wij hebben verschillende zienswijzen. Maar bewaar ons voor de leugen en leer ons kostbaar zorgvuldig om te gaan met de waarheid. Ook in ons eigen leven. Heer, we willen echt zijn. Verenig ons hart tot de kennis van uw naam. Dat we een eenheid vormen, mensen uit één stuk zijn. Bevrijde mensen die in alle bescheidenheid, maar in groot vertrouwen door het leven kunnen gaan. We bidden voor de mensen ook van onze gemeente. We bidden in het bijzonder voor Nelly Brands in het ziekenhuis. Wilt u met haar zijn en haar herstel geven? We danken u met Annie en André Kraaienbos voor het huwelijksjubileum. Dank u, Heere God, voor uw goedheid in veel opzichten aan ons. En zo kunnen we in een moment van stilgebed ook onze eigen gedachten tot u uiten. We bidden samen de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven tijdens de rondgang. En dan zullen we als ons slotlied zingen, lied 919, 1, 2 en 4. Ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.